Hoofdstuk 4. Je denken vernieuwen. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is. Psalm 139, vers 23 en 24. Allereerst heb je wortels van gedachten en overtuigingen. Via deze wortels komt voeding, zoals woorden, emoties en behoeften, jouw gedachten binnen en jouw brein maakt op basis van deze gedachten keuzes. Als deze wortels gezond en stevig zijn, dan word je niet zo snel door allerlei gedachten onderuit gehaald en val je niet zo snel om als iemand leugens, halve waarheden of iets negatiefs tegen je zegt. Gedachten worden dan ook niet snel overtuigingen. Overtuigingen zijn in feite gedachten die we zijn gaan geloven. Ze zijn van ons verstand naar ons hart afgedaald. Wij hebben allemaal met regelmaat gedachten waarvan wij echt overtuigd zijn en die ons vervolgens tegelijk belemmeren om te doen wat wij graag willen doen. Gedachten als, ik kan dit niet, of je hoort je netjes te gedragen. Het zijn gedachten die ons belemmeren om iets nieuws uit te proberen of onszelf te uiten zoals wij graag willen. Zeker als ze ook nog overtuigingen zijn geworden. Of onze tot overtuiging verworden gedachten zorgen er zelfs voor dat wij dingen doen die wij helemaal niet willen doen, zoals bij de gedachten, wie A zegt, moet ook B zeggen. Of, mensen verwachten dit nu eenmaal van mij. Maar wij hebben ook overtuigingen over onze identiteit en over wie of wat wij zijn. Ik ben niet oké, bijvoorbeeld. Of, ik ben niet waardevol genoeg. Ik ben niet goed genoeg. Maar ook gedachten als, ik ben nu eenmaal geboren als een dubbeltje. Ik ben dom, etc. Paulus roept de Romeinen in Romeinen 12 vers 3 echter op om verstandig over zichzelf te denken. Hij vervolgt meteen met te vertellen wat verstandig is. Denk overeenkomstig het geloof. Laat God je gedachten beheersen. Dan worden alleen Gods gedachten de overtuigingen in je hart. Maar dat is voor zoveel mensen nog ontzettend moeilijk. Wij houden ons daarbij stevast voor dat alles wat in ons hoofd en in ons hart zit, gelukkig verborgen is. Mijn cliënten hielden zich bijna allemaal vast aan deze gedachte. Aan de gedachte, niemand weet het. Zolang je gedachten in je hoofd zitten en je overtuigingen in je hart, lijken ze niet te bestaan. Bewust of onbewust kun jij ze stiekem, zelfs voor jezelf, ontkennen. Voor God is echter niets verborgen. Verborgen gedachten zijn bekend. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Psalm 139, vers 1 en 2. Hoe goed jij je gedachten ook in je hoofd houdt en net doet of ze er niet zijn, God kent ze. God kent ook je hart, want hij doorgrondt je helemaal. Hij kent je gedachten en overtuigingen niet alleen, hij doorziet ze ook. Hij doorziet waar het werkelijk over gaat in je hoofd en in je hart. Als jij uit de bron van levend water wil leven, is het belangrijk dat je al die negatieve gedachten en overtuigingen die God al lang kent, loslaat. Maar dan is wel eerst de erkenning nodig dat je negatieve gedachten en overtuigingen hebt. Monica was er heel stellig in. Ik heb geen negatieve gedachten meer over mezelf en ook niet meer over mijn jeugd. Ik heb het verwerkt en er is geen enkele negatieve gedachte meer in mij over. Ik heb mezelf en mijn ouders en zus vergeven. En toch maakte ze geen keuzes, gedroeg ze zich grenzeloos en was ze blijvend bezig te bewijzen dat ze echt geen verwend nest is. Als je hebt vergeven, dan ga je groeien en ontwikkelen. In het geval van Monica groeit ze dan in het maken van keuzes en het stellen van grenzen. Dat gebeurde echter niet. Pas na meerdere coachsessies en de gesprekken daarna thuis overdenken, lukte het Monica om het potje in haar hart te ontdekken waar het dekseltje op zat. Pas toen ze dat potje met dekseltje in haar hart ontdekte, begreep ze dat ze een aantal dingen wel had vergeven en vergeten, maar dat er nog een paar restjes aan negatieve overtuigingen over waren die ze in haar hart had verstopt en die ze zelf ook niet meer in de gaten had. De negatieve gedachten en overtuigingen leken niet meer te bestaan. Het was niet veel meer, maar ook één negatieve overtuiging in je hart werkt als vergif. Het maakt uiteindelijk je hele hart ziek. Mijn ervaring in de praktijk is dat het belangrijk is om je gedachten eerst te erkennen en bestaansrecht te geven, voor je ze los kunt laten. Je roept ze tot leven en zorgt ervoor dat ze bestaan. Wanneer je dat doet, dan erken je dat ze er zijn. Je maakt het verborgene zichtbaar in Gods licht. Gedachten bestaansrecht geven doe je al wanneer je ze opschrijft. Dan staan ze op papier en kun je er al niet meer zomaar omheen. Maar ze krijgen pas echt bestaansrecht wanneer je ze ook uitspreekt. Je gedachten uitspreken geeft overigens geen bestaansrecht aan ons als mens. Gedachten zijn, wat dat betreft, iets anders dan emoties en behoeften. Wij krijgen als mens wel bestaansrecht van onszelf en anderen als wij onze emoties en behoeften leren uitspreken. Het liefst, als dat kan, direct naar de mensen over wie het gaat. Gedachten uitspreken maakt slechts dat werkelijk wordt wat er in ons hoofd en zelfs in ons hart omgaat, en dat zijn soms geen liefdevolle zaken. Daarom is het goed als we in een veilige setting, zoals in therapie of coaching, gedachten bestaansrecht geven om ze aan God over te geven. Ook als het gaat over kwaadheid, want dat is een emotie die je liever niet rechtstreeks uit, maar die wel op een veilige plek en manier ruimte mag krijgen. In mijn praktijk liet ik cliënten daarom regelmatig brieven schrijven, waarin zij al hun gedachten en emoties over situaties, personen en zichzelf opschreven. Deze brieven werden nooit verstuurd, maar waren ervoor bedoeld om de gedachten en emoties concreet en levend te maken. Vervolgens lazen ze deze brieven aan mij voor, waardoor ze de woorden ook hardop uitspraken en zo echt bestaansrecht gaven aan deze gedachten en emoties. Zodra gedachten bestaan, kunnen wij ze belijden en voor Gods troon brengen. Wij geven ze aan God over. Ook als je het gevoel hebt dat je de gedachten op papier het liefst wil koesteren en houden. Misschien is het juist in die situatie nog belangrijker om ze wel aan God te geven. De gedachten zijn uit je hoofd en hart gekomen en mogen niet in je leven blijven hangen. Negatieve gedachten. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. 1 Petrus 5, vers 7. Bomen communiceren met elkaar via hun wortels en gigantische schimmelnetwerken die de wortels van de verschillende bomen aan elkaar verbinden. Ze communiceren daarmee positief met elkaar, maar ze schaden elkaar ook. De walnotenboom bijvoorbeeld kan via het schimmeldradennetwerk in de grond ook schade toebrengen aan de bomen in zijn omgeving. Zo geven de woorden van andere mensen ook schade aan jou als je met hen verbonden bent via je wortels. Je gedachten raken ermee geïnfecteerd en dat bepaalt of vormt je overtuigingen. Wij worden daarbij met positieve en negatieve gedachten gevuld. Aangezien wij ons hoofd niet half aan kunnen zetten, zijn er altijd zowel positieve als negatieve gedachten in ons hoofd aanwezig. Zelf zie ik gedachten voor mij als kleine zoemende bijen. Bijen, gedachten, zoemen continu je hoofd binnen. In je hoofd is een prachtige bloemenzee van kennis en informatie aanwezig. Er zijn bloemen van kennis van school, er zijn bloemen van herinneringen, bloemen van vaardigheden, etc. De bijen gaan van bloem naar bloem en bestuiven zo de bloemen. Oftewel, je legt verbanden tussen je kennis, je geheugen en je vaardigheden. Er komen zowel negatieve als positieve bijen je hoofd binnen. Je neiging is om de negatieve bijen te vangen onder een glazen pot, want je wilt deze gedachten liever niet denken. Het probleem is echter dat als je gedachten gevangen houdt, ze boos worden en harder en irritanter gaan zoemen en dat die bijen ook gaan prikken. Wij vangen meer en vaker negatieve gedachten in een pot in ons hoofd dan wij wel eens doorhebben. Zo hebben wij gedachten die onze ouders misschien ooit in onze gedachten hebben gebracht en die we vasthouden en soms bijna koesteren. Denk aan een gedachte als: wie A zegt, moet ook B zeggen. Wij zijn zo gewend aan deze negatieve bijen in een glazen pot dat we ook niet goed meer weten wat te doen wanneer wij ze loslaten en laten gaan. Wij vinden het motto dat wie A zegt ook B moet zeggen eigenlijk ook best wel een goed motto. En wij vergoelijken onze boze, negatieve bijen. Gevangen gedachten, gedachten die jij vasthoudt en door het glazen potje van alle kanten bekijkt, worden bozer en bozer en ze groeien. Tegelijk willen wij soms wel van ze af. Maar willen wij ze ook soms onbewust houden? Het loslaten van gedachten is namelijk erg lastig. Wanneer je de opdracht krijgt om niet aan een roze olifant te denken, dan denk je aan die roze olifant. En wanneer iemand vervolgens ook nog minutenlang blijft zeggen dat je niet aan de roze olifant moet denken, en je die roze olifant echt uit je hoofd moet zetten en de roze olifant moet vergeten, wordt het alleen maar erger. Hoe meer je vecht tegen de gedachte aan de roze olifant, hoe vaster deze olifant in je gedachten zit. Je geeft aandacht aan deze roze olifant en de roze olifant wordt steeds dieper in je geheugen geprent. Alles wat je aandacht geeft, groeit immers. De collega van Eva reageert op haar vraag met een: niet nu. Meteen flitst er door het hoofd van Eva: oh, ze irriteert zich. Ik ga gewoon rustig mijn eigen werk doen. Maar ze blijft met het voorval in haar hoofd zitten. De gedachte: oh, ze irriteert zich, vliegt het hoofd van Eva binnen en ze vangt de gedachte onder de stolp door daarover te gaan nadenken en piekeren. En dan wordt de gedachte boos. Heb ik iets doms gedaan? Vindt ze mij niet aardig? Ik ben ook echt een sukkel. De negatieve gedachte groeit zolang Eva er aandacht aan geeft. Als Eva in plaats daarvan aandacht had gegeven aan het deel: ik ga rustig mijn eigen werk doen, dan was die gedachte gaan groeien. Oh, heerlijk, even mijn eigen takenlijst afwerken. Ik weet het antwoord eigenlijk ondertussen zelf al. Ik ben eigenlijk best goed bezig hier. Wanneer je negatieve gedachten vangt, vasthoudt en bekijkt, ofwel ze aandacht geeft, dan gaan ze groeien. En de duivel kan door verleiding, verdraaiing en versterking van de leugen ook nog extra trekken aan de negatieve bijen in ons hoofd. Satan hoopt dat wij de leugens gaan geloven en ze overtuigingen in ons hart worden. Daardoor gaan wij soms dingen doen die niet in lijn zijn met Gods wil. Bij Eva groeien haar negatieve gedachten omdat zij daar aandacht aan besteedt en de duivel vindt dat op zichzelf al helemaal prima, maar kan daar nog bij aanhaken door leugens toe te voegen of de focus nog verder naar het negatieve te verplaatsen. En vervolgens kan Eva deze gebeurtenis gaan ervaren als een strijd in haar gedachten. Het zijn maar gedachten. Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Filippenzen 4, vers 8. Als je aandacht geeft aan de positieve bijen, aan dat wat goed is, waar is en zuiver is, dan groeien die positieve bijen ook. Onze focus blijft daardoor op de juiste plek en wij blijven gericht op God. Eva merkt de strijd die in de hemelsferen gevoerd wordt niet op, maar ervaart vooral de liefde van Jezus. Positief denken helpt wel als je daar vooral aandacht aan geeft. Toch blijft het moeilijk, want negatieve gedachten blijven ook. Dat is niet leuk, maar het is wel hoe het werkt in de praktijk. Ze gaan niet weg. Ze behoren allebei op dit moment en in dit leven op deze aarde bij ons. Het gaat erom dat je de leugens niet gelooft en dat die geen overtuiging worden. De gedachten zijn er wel en ze zijn soms heel naar, vervelend of zelfs irritant, maar ze zijn niet waar. Laat je positieve gedachten de overtuigingen in je hart worden en haal de negatieve overtuigingen juist uit je hart en besef dat het leugens zijn. Negatieve overtuigingen en gedachten kunnen altijd weer opnieuw getriggerd worden, ook als ze een tijdje weg leken te zijn. Ook hierin mag jij jezelf helemaal omarmen, inclusief je schaduwgedachten die misschien getriggerd worden en die jij ziet, hopelijk zonder ze te geloven. God omarmt je ook met heel je hebben en houden. Het helpt als wij accepteren dat negatieve gedachten er ook zijn, maar dat het maar gedachten zijn. Niet vechten en strijden tegen de negatieve gedachten en daarmee ook weer een prestatie leveren. Maak je gedachten niet belangrijker dan ze zijn. Ze zijn een hulpbron om te begrijpen waar je mee bezig bent en je bewust te worden van wat er in je lijf, je leven en om je heen gebeurt. Maar ze zomaar en altijd geloven is niet verstandig. Je mag ze uitdagen, onderzoeken en toetsen aan Gods woord. De strijd om de waarheid van het evangelie. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenuitrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en goed voorbereid stand te kunnen houden. Efeze 6, vers 10, 11 en 13. De Bijbel spreekt duidelijk over een geestelijke strijd. In het hele boek Efeze beschrijft Paulus dat de duivel je wil laten struikelen. Struikelen op de waarheid over het evangelie en op je manier van leven. Je vraagt je bijvoorbeeld af of Jezus voor jou is gestorven en opgestaan. Of je bent niet zeker of je wedergeboren en gered bent. Je valt misschien in hebzucht of bitterheid. Maar het kan ook zijn dat je allerlei compromissen gaat sluiten. Vervolgens schrijft Paulus in hoofdstuk 6, ten slotte, en maakt hij met het laatste hoofdstuk zijn hele betoog af met de geestelijke wapenuitrusting. De geestelijke strijd is geen strijd om materie of om de duivel weg te jagen en territorium voor God terug te winnen. De Bijbel spreekt daar in ieder geval niet over, ook niet in de brief aan Efeze. De geestelijke strijd is een strijd in de geestelijke wereld tegen kwade geesten en met geestelijke wapens. Het is een strijd om de waarheid, met de waarheid, de gerechtigheid en het evangelie als wapen. De geestelijke wereld is daarbij in feite overal. Gods geest is overal in en om ons heen. De kwade geesten zijn ook overal, maar niet in ons wanneer Gods geest in ons woont. En dan is er nog onze eigen geest, die wel in ons aanwezig is. In de hemelsferen strijden Gods geest en onze geest tegen de kwade geesten. Waarheid en leugen komen onze geest, ons verstand binnen en worden een strijd in ons denken. De geestelijke strijd kan, zonder bescherming, een strijd in onze gedachtenwereld worden. Dat de leugen binnenkomt, wil Paulus voorkomen en daarom roept hij op om de wapenuitrusting te dragen en stand te houden. De kwade geesten in de hemelsferen triggeren soms leugens in ons die anderen of wij zelf in ons brein hebben gebracht. De kwade geesten willen dat wij die leugens gaan geloven. En de listen van de duivel om de leugen te laten regeren in ons leven zijn overal. Het is goed om te beseffen dat de duivel achter elke boom staat. Tegelijk is het belangrijk om de duivel daar niet steeds te zoeken. Aangezien de geestelijke strijd niet gaat over het winnen van territorium, is het niet nodig om de duivel overal te zoeken. Paulus draagt ons op om goed voorbereid te zijn, zodat wij stand houden. Het gaat erom dat wij de waarheid voor ogen houden en ons daaraan vasthouden. En wat is de waarheid, de gerechtigheid, het geloof, Gods woord en de verlossing? Het evangelie. Wanneer de koelkast bijvoorbeeld stuk gaat, is dat op zichzelf geen geestelijke strijd. De duivel kan zich er wel mee bemoeien, maar je hoeft het aandeel van de duivel er niet in te zoeken. De duivel kan het moment zeker wel aangrijpen om ons te verleiden tot onwaarheden in onze gedachten en in ons handelen. Die leugens worden een geestelijke strijd zodra het een gedachtenstrijd wordt die uiteindelijk ten diepste gaat over de waarheid van het evangelie. Je gaat bijvoorbeeld denken: natuurlijk is de koelkast stuk, dat overkomt mij altijd. Het is niet eerlijk, het hele leven is niet eerlijk. En eigenlijk ben ik zelf ook niks waard. En nu ik zo aan het schelden ben op de koelkast, ben ik in Gods ogen natuurlijk helemaal niets meer waard. En zo kan het een strijd in je gedachten worden. Zo'n gedachtenstrijd heb ik vaak gezien bij mensen die in mijn praktijk kwamen. En als je ook nog gaat onderzoeken welke leugens door de duivel in je hoofd zijn gebracht en je hardop uitspreekt dat je door Satan wordt aangevallen, dan krijgt de duivel steeds meer aandacht en eer. Terwijl je je ook op God kunt richten, de Bijbel kunt lezen en kunt bidden. Het hoeft namelijk helemaal geen strijd te worden, zolang je in Gods waarheid staat. Je hoeft het niet eens te merken. Als jij je kracht zoekt bij de Heer en in de kracht van zijn macht, dan ga je op weg met je hoofd omhoog en je hart naar boven. Het begint met op God gericht te zijn en te bidden: Heer, geef mij de rust en de kalmte om dit op te lossen. Help mij om helder na te denken. God groeit in jouw leven als je hem alle aandacht geeft, elke dag weer. Dat vraagt geen prestatie van jou, geen tomeloze inzet en geen strijd. Het vraagt overgave aan God. Niet vluchten, niet duiken. En er staat ook niet dat je moet strijden of vechten. Er staat: houd stand. Blijf staan. Staak de strijd. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. Efeze 6, vers 12. We ervaren in ons leven soms ook strijd met de mensen om ons heen. Paulus geeft aan dat onze strijd niet gericht is tegen mensen, maar tegen kwade geesten in de hemelsferen. Ook hier gaat het om een strijd om de waarheid. Onze geest strijdt met de kwade geesten in de hemelsferen En de vraag is of de waarheid wint of de leugen. Houden wij stand of komt de leugen binnen? Als wij bijvoorbeeld ruzie hebben, mogen wij beseffen dat dit mogelijk niets met die ander te maken hoeft te hebben. Strijd heeft vaak niet met de ander te maken, maar met oude pijn bij jezelf of de ander. Aan die wond, die korst of dat litteken wordt gepulkt op zo'n moment. Wij hoeven daarom ook niet te strijden tegen onszelf door onszelf kleiner te maken of onszelf in ons hoofd te straffen. Wij krijgen wat mee en voelen iets van de strijd die gaande is in de hemelsferen, maar het is niet in ons of tussen ons en de ander. Wat een rust kan dat geven als wij ons dat realiseren. Mogelijk gaat de ruzie die wij hebben eigenlijk over de waarheid van het evangelie in ons eigen hoofd. Monica had een gesprek op de stoep voor haar huis met de buurvrouw. Ze ging de hond uitlaten en kwam de buurvrouw tegen toen ze weer thuis kwam. De buurvrouw had in haar beleving geen groet uitgesproken, maar had direct gezegd: "Wil je voortaan niet zo laat in de tuin barbecuen? De rook komt in mijn slaapkamer en door de herrie van jullie kon ik niet slapen." De opmerking had haar al een beetje geïrriteerd, want de buurvrouw staat zelf elk uur buiten te roken en als zij op haar kantoor zit te werken, dan ruikt ze elk uur die rooklucht in haar kamer. Maar ze had, in haar ogen, vriendelijk gereageerd door aan te geven dat ze niet zo vaak een feestje geeft, dat ze een volgende keer wel vooraf wil aangeven als ze weer iets organiseert en dat ze de stand van de wind niet in de hand heeft. De buurvrouw had heel boos teruggesnauwd: "Jij denkt ook alleen maar aan jezelf." Monica voelde zich diep gekwetst. Ze bedacht zich woedend dat ze van alles was, maar toch in ieder geval geen egoïst. Monica reageerde woedend: "Nee, jij bent egoïstisch met je sigaret elk uur, waarvan ik elke dag de rook ruik." Monica had niet in de gaten dat ze een strijd begon te voeren gericht tegen mensen. Deze strijd had echter niet zoveel met de buurvrouw te maken. Monica was zich niet bewust dat de opmerking van de buurvrouw een oude pijn bij haar aanwakkerde. De pijn dat ze vroeger van haar zus had te horen gekregen dat ze een egoïst was. Als ze dat had begrepen, had ze anders gereageerd. Dan had ze begrepen dat de strijd niet tussen haar en de buurvrouw plaatsvond. Het was een strijd in de geestelijke wereld tussen haar eigen gedachten en gevoelens, tussen gedachten die anderen in haar hoofd hadden gebracht en Gods woorden die ze tot zich had genomen. En de strijd gaat daarmee om de waarheid van het evangelie, de waarheid dat Jezus naar de aarde is gekomen, is gestorven en is opgestaan, zodat zij, wanneer zij gelooft, het eeuwige leven zal hebben en niet verloren zal gaan. Wat een rust en vrede kan dat geven! Die waarheid werd wel bedolven onder haar overtuigingen, bodemloze behoeften en emoties uit het verleden. Heel listig van de duivel. Daarnaast reageerde de buurvrouw waarschijnlijk net zo goed vanuit haar eigen oude pijn en eigen verleden. Als Monica dit allemaal had gezien, had ze de strijd gestaakt en had ze milder en liefdevoller gereageerd naar de buurvrouw. Ze hoefde de leugen in haar hoofd dan niet te bestraffen, maar ze kon zich vastklampen aan het evangelie en die waarheid uitdragen. Dan had ze stand gehouden, omdat ze voorbereid was geweest. Mogelijk had ze zelfs niet eens opgemerkt dat de buurvrouw onrechtvaardig reageerde naar haar. Ze was zelf vriendelijk en mild geweest vanuit haar focus op God. Als je ruzie hebt met iemand, dan komt dit vaak doordat jij en de ander vanuit oude pijn of negatieve overtuigingen en gedachten met elkaar praten. Je strijdt tegen die ander, maar vaak juist vooral tegen jezelf en je eigen pijn en gedachten. En het betekent in feite dat de leugen de geestelijke strijd gewonnen heeft en nu als een dodelijk gif door ons hoofd gaat. Vaak zijn wij ons dit echter helemaal niet bewust. De ander raakt ons ergens en van daaruit reageren wij op een manier waardoor ruzie ontstaat. En ruzie is toxisch. Wanneer wij een strijd hebben te staken, dan is dat vaak een strijd in onze eigen geestelijke wereld. Daar huizen namelijk onze gedachten, onze oude pijn en de leugens. Pas als wij durven te reflecteren en naar onszelf durven te kijken, ontdekken wij dat wij in een strijd gewikkeld zijn met onszelf. God zal echter voor ons strijden. Exodus 14 vers 14 en Psalm 46 vers 11. Wij krijgen de wapenrusting aan, strijden niet, houden stand en God strijdt zijn strijd, soms door ons heen. Wees voorbereid en houd stand. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten en draag daarbij het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard dat u van de geest ontvangt. Efeze 6 vers 14 tot 17. We weten dat alles waar je tegen vecht steeds harder terugvecht. Het is daarom zinloos om zo'n gevecht aan te gaan met de monsters en gedachten in jouw leven. Eigenlijk geef je met een gevecht juist meer aandacht aan die gedachten, waardoor ze alleen maar groter worden. Metafoor. Een metafoor uit acceptance en commitment therapy is daarin heel verhelderend. Het is als touwtrekken met een monster waarbij een diep ravijn zichtbaar is tussen jullie in. Het monster en jij willen beiden niet het ravijn invallen. Tegelijk willen jullie allebei de ander wel het ravijn intrekken. Jij trekt zo hard je kunt om het monster het ravijn in te trekken, maar hoe harder jij trekt, hoe harder het monster terugtrekt. Het monster wil immers echt het ravijn niet in en wil juist jou het ravijn in krijgen. De enige oplossing is... Weet jij de oplossing? In de voetnoten staat het antwoord. Het touw loslaten. Alleen dan kun je stand houden en ervoor zorgen dat je niet uiteindelijk het ravijn inkukelt. Loslaten, de strijd staken, is een manier om uit de geestelijke strijd te blijven. Geef het aan God over. Jezus heeft het kwaad al lang overwonnen, maar draag wel ter bescherming de wapenrusting en houd stand. De wapenrusting dragen betekent dat je het evangelie kent en uitdraagt. De wapenrusting is een metafoor. Bij de uitleg van metaforen en de toepassing ervan op je eigen leven moet je altijd een beetje voorzichtig zijn. Omdat iets zwarte vlekken heeft en loeit, is het nog geen dier. Vroeger had ik een doosje met zwarte vlekken en als je dat op zijn kop hield, dan kwam er een loeiend geluid uit. Dat doosje was geen dier en ook geen koe. En een dier dat zwart met wit is, kan ook een zebra zijn. Maar een dier dat loeit en zwarte vlekken heeft, is wel een koe. Omdat een gordel sterk is en een zwaard kan dragen, wil dat niet zeggen dat het om de waarheid gaat. Maar de waarheid is onverwoestbaar en past daardoor heel goed bij een sterke gordel. Het gaat erom dat de eigenschappen van de waarheid gezocht worden in de Bijbel en niet in een gordel. Mogelijkerwijs kun je de eigenschappen van de waarheid die je in de Bijbel vindt, koppelen aan de gordel van de wapenrusting. Paulus begint met die waarheid als gordel. In de gordel droegen soldaten hun zwaard en deze moest sterk genoeg zijn om dat zware zwaard te dragen. Paulus beschrijft het zwaard van Gods woord. En de metafoor klopt op dit punt, want de waarheid is sterk genoeg om Gods woorden te dragen. Een harnas beschermt je tegen pijlen, zoals een kogelvrij vest je beschermt tegen kogels. Je voelt de pijlen wel en je krijgt een blauwe plek, maar je sterft niet. En zo zorgt gerechtigheid betrachten ervoor dat je niet meer diep geraakt wordt in je hart door kwetsende woorden van anderen. Op het evangelie glijden wij niet uit, zoals goede sandalen grip geven en een stevige basis zijn. Paulus nodigt je uit om de kenmerken van de waarheid, gerechtigheid, de inzet voor het evangelie, het geloof, de verlossing en Gods woord op te zoeken in de Bijbel. Elk onderdeel van de wapenrusting, blijkt dan, is in feite een onderdeel van het evangelie. Als wij willen standhouden, mogen wij ons richten op het evangelie en het evangelie als het ware aantrekken. Het is veilig achter ons geloof. Als wij in God geloven, dan geloven wij in het evangelie en wandelen wij in de waarheid. De Bijbel vertelt ons dat het geloof in God en het wandelen in de waarheid van het evangelie betekent dat je de waarheid hebt, recht betracht en verlost bent. Het geloof is allesomvattend en zorgt ervoor dat de duivel niet in ons kan komen. Er zijn echter 4 problemen die ervoor zorgen dat we minder beschermd zijn. Maar ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben, en zij, zoals zij dat noemen, de diepten van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen. Openbaring 2, vers 24 uit de Herziene Statenvertaling. Het eerste probleem is nieuwsgierigheid. De laatste tijd ontmoette ik mensen die nieuwsgierig waren. Ze wilden zich vooral bewust zijn van de geestelijke strijd en precies weten wat de duivel concreet deed om hen te verleiden, te verzoeken of te raken. Ze keken door nieuwsgierigheid om het hoekje van hun geloof en ze werden direct in het gezicht of op de borst geraakt. Gelukkig hadden ze de verlossing en de gerechtigheid aan door te leven in de waarheid waardoor zij niet diep gekwetst waren of twijfelden aan hun verlossing, maar ze werden wel geraakt. In feite willen zij zich tot op zekere hoogte verdiepen in de diepte van Satan. Terwijl Johannes in deze openbaring hoort dat wie dat niet gedaan heeft, dat niet alsnog opgedragen krijgt, vers 25. Wij kunnen als wedergeboren christenen door ons te verdiepen in de diepte van Satan namelijk wel blauwe plekken overhouden aan onze nieuwsgierigheid. Terwijl wij weten dat er een geestelijke strijd gaande is en dat de duivel actief is, dit hoeven wij niet te onderzoeken. Wij mogen ons juist veilig weten doordat wij rechtvaardig zijn gemaakt en niet meer uit deze rechtvaardigmaking kunnen vallen. Daardoor kennen wij de strijd zonder deze te onderzoeken. Een ander probleem kan zijn dat je de focus verliest. Wanneer je de focus kwijtraakt, kijk je om je heen, waardoor je schild meebeweegt. Denk aan het sturen in de auto waarbij je een beetje mee naar links stuurt als je over je linkerschouder kijkt. En dan word je dus geraakt. Het derde probleem is vermoeidheid. Als je moe bent, dan zakt je schild weg. Je hebt geen energie meer om bewust bezig te zijn met bijbelstudie, gebed en luisteren naar inspirerende sprekers. Je bent vatbaar voor verleiding en verzoeking. En het laatste probleem is een afbrokkelend geloof. Als je geloof afbrokkelt, blijft er niet veel van je schild over. Als je twijfelt aan je geloof, bijvoorbeeld door een heftige gebeurtenis in je leven, ben je extra kwetsbaar voor de pijlen van Satan en die pijn bevestigt waarschijnlijk je twijfel, waardoor je in een vicieuze cirkel terechtkomt. Wanneer wij ons geloof levend houden en ons focussen op God, dan mogen wij ons veilig weten. Ja, er is een strijd gaande in de hemelsferen. De pijlen die afgeschoten worden, komen ook op ons af. Pijlen van zorgen, kwetsende woorden en oordelen. Pijlen soms ook van ziekte, ruzie en angst. Als wij achter het schild van ons geloof zitten, dan hoeven wij er echter niet veel van te merken. Ja, wij horen de pijlen tegen het schild van ons geloof aanketsen, en wij horen het sissen van het uitdoven ervan. Onze kinderen maken ineens veel ruzie, maar wij merken de irritatie niet op en voelen juist liefde voor ze. We krijgen te horen dat we ontslagen gaan worden, maar we merken de bezorgdheid en angst niet op en zoeken vol vertrouwen naar een nieuwe baan. We krijgen berichten met kwetsende woorden en ja, dat doet echt wel even pijn, maar de boosheid en wrok komen ons hoofd niet binnen en wij reageren vol liefde. Wij dragen de beschimping zoals Jezus deze ook heeft gedragen, nederig, in overgave en vol vertrouwen en liefde. Onze partner wordt ernstig ziek, maar de gedachten van angst voor de toekomst en zorgen om onze partner merken wij niet op en we zijn vol vertrouwen en overgave. Ook wanneer wij de focus op God wel kwijt zijn en wij ons onzeker, angstig of bezorgd voelen, zijn wij nog beschermd. Het schild zakt misschien wel, maar het harnas en de helm beschermen ons. Wij voelen de kwetsende woorden wel. We beseffen dat geen baan hebben betekent dat er geen inkomen is en dat dit problemen veroorzaakt en wij voelen een lichte bezorgdheid. We ervaren de ruzie tussen onze kinderen als belemmerend en we merken dat het ons moeilijk gemaakt wordt om te gaan doen wat God wil dat wij doen. Maar we ervaren ook dat wij niet echt in de angst komen, dat we niet echt diepgaand gekwetst worden door de lelijke woorden en dat we niet echt uit het veld geslagen zijn bij ziekte. God wil door ons heen werken. God strijdt de strijd en hij heeft ons daarbij helemaal niet nodig. Wij hoeven nooit te denken dat wij mensen bij God moeten brengen en daarin moeten presteren. Dat God blij moet zijn met ons harde werk in zijn koninkrijk. God is namelijk degene die het doet. Hij bewerkt het willen en werken in mensen. God wil ons daarvoor gebruiken en door ons heen werken, maar het is zijn werk door ons heen. God wil ons raken tot in het diepst van ons hart en onze ziel. Gods woord is daarom zo scherp als een tweesnijdend zwaard. Hebreeën 4, vers 12 en 13. God kan door ons heen werken als wij zijn woord, de Bijbel, spreken. Dat woord zoekt vervolgens zijn weg naar het hart van mensen. Soms als een klein zaadje dat nog moet ontkiemen en een andere keer als scherp en pijnlijk helder inzicht. God bestuurt zijn eigen woord en zegt in Jesaja 55 vers 11 dat zijn woord niet vruchteloos of leeg zal terugkeren. Vaak nemen wij het heft in eigen handen en willen wij zelf bepalen wie wij willen raken en hoe wij hen raken. De strijd loslaten en alles aan God overgeven is soms lastiger dan wij denken. Maar alleen als wij in overgave leven, kan God onze arm sturen en het zwaard laten doen wat Hij wil. God wil ons leiden door zijn Heilige Geest. Dat heeft Hij beloofd. Maar dat kan alleen als wij ons doen en laten door God laten besturen. Rien had tijdens de vergadering het gevoel dat iedereen steeds serieuzer en somberder werd. Het zag er niet echt goed uit voor het team. Het leek erop dat er binnenkort een grote bezuinigingsronde moest plaatsvinden om het als bedrijf nog te redden. Op een gegeven moment had Rien ontzettend de behoefte om er even wat lucht in te gooien en hij maakte een ironische grap waar iedereen even om moest lachen. Hij had zelf een gevoel van opluchting en voelde weer wat ruimte komen in het gesprek. Maar één collega had niet meegelachen. Deze collega was al genoemd als een van de medewerkers die waarschijnlijk ontslag kreeg en de collega reageerde op de grap door te zeggen: "Hang niet zo de clown uit, dit is een serieus gesprek." Rien reageerde vol mededogen en bemoedigde deze collega. Hij bood steun aan in de komende wellicht zware tijd. In stilte bad hij voor deze collega die zelf geen christen was. Dit had een oude pijn bij Rien kunnen triggeren. Zijn ouders maanden hem vaak tot stilte als hij te expressief was. Rien had echter de wapenrusting aan en werd niet geraakt. De gordel van Gods waarheid over al zijn collega's, het harnas van het recht doen aan de nood, aan ruimte en ontspanning, de helm van verlossing die maakte dat hij vrij bleef van negatieve en onzekere gedachten, en hij reageerde vanuit de sandalen van het evangelie van de vrede. Dat Rien dit kon, was te danken aan het traject dat hij had gevolgd, waarin hij zijn verleden had verwerkt en zijn identiteit en kernwaarden ontdekt, waardoor hij nu vol vertrouwen in God zichzelf kon zijn. De wortels van onze gedachten nemen dus woorden en gebeurtenissen op die in ons hart overtuigingen kunnen worden. Deze gaan ons gedrag bepalen. Daarom moeten we ervoor waken dat we leugens gaan geloven en onze overtuigingen zuiver blijven. Dat is een strijd, maar met de wapenuitrusting houden we stand zonder te vechten.